We willen een moment stil zijn en de dienst zo in de handen van de Heere leggen. Onze hulp en onze verwachting is van de levende God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. We willen graag als openingslied met elkaar zingen lied 104 uit Johan de Heer. En misschien is het, als u dat kunt, staande dat prachtige lied zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. 104, alle drie de coupletten.
Oh,
familie eerst samen de Heer om een zegen vragen. Wil u hartelijk danken, hemelse Vader, dat we op deze opstandingsdag van de Heer Jezus bij u mogen komen aan het begin van deze dienst in zijn naam. En we hebben het gezongen, Heer, die prachtige liederen voor de dienst en dit lied net. Halleluja, lof zij het lam die onze zonde op zich nam. Ja, Heer, want dat is de basis waarop we bij elkaar gekomen zijn. U die uw bloed en uw leven gaf om mensen te redden. En dat doet u ook vandaag nog, dat wilt u ook vandaag nog mensen redden voor de eeuwigheid. Maar u wilt ook uw kinderen bouwen, opbouwen in het allerheiligst geloof. Heer, als we eerlijk zijn, dan hebben we zo snel de neiging om weer wat af te dwalen, wat af te zwakken. Maar dank u wel dat u ons elke keer opnieuw weer er wilt bij bepalen wat er in uw woord staat en wat u wil en ook graag ziet dat uw kinderen doen. Heer, we danken u dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Ja, we vinden het gewoon misschien, maar als we om ons heen zien in de wereld, dan zien we dat het helemaal niet gewoon is. Zoveel broeders en zusters van ons moeten lijden, worden gemarteld, moeten soms het leven laten. We denken ook heel bijzonder deze week aan die broeders en zusters daar in Afghanistan, die Koreaanse mensen die nog steeds gevangen zitten. Heren, wat moeten ze meemaken, wat moeten ze lijden? Willen ze heel bijzonder brengen voor de troon van uw genade. En Heren, wilt u toch een oplossing geven, ook dat ze snel weer thuis mogen komen, maar geef ze bovenal uw nabijheid te ervaren. Wat is er veel te koop in deze wereld? Maar we danken u, Heren, dat u alles in uw handen heeft, ook de dingen die wij niet begrijpen. We bidden voor deze wereld, we bidden voor heel uw gemeente, dat ze toch de eenheid mag leren in de Heer Jezus. Heren, er is zoveel verwarring, zoveel gekissenbis onderling, ook als uw kinderen. En wat is dat een slecht getuigenis voor de wereld, maar we bidden u dat u ons zo bepaalt bij de Heer Jezus, elke dag opnieuw. We bidden ook voor uw oude volk Israël, Heren, voor de vrede van Jeruzalem. We horen er niet zoveel van, maar er gebeurt achter de schermen meer dan wij denken. Dank u wel dat u ook met uw oude volk tot uw doel en tot uw heerlijkheid komt, want u heeft het beloofd. En al de beloften voor uw oude volk zijn in de Heer Jezus, ja en amen. En daar danken we u zo voor, dat het naar uw komst gaat, Heer Jezus, dat het naar uw tijd gaat. Wanneer u straks als koning zult zitten op de troon van David in Jeruzalem. En dan zal de vrede de aarde bedekken, zegt uw woord, als het water de bodem der zee. We kunnen ons dat nu niet voorstellen. Maar u heeft het gezegd dat het gaat komen en daar, ja Heren, daar mogen we naar uitzien. Als gemeente, als uw kinderen mogen we in de eerste plaats uitzien naar de komst van de bruidegom. Wanneer we samen, Heer Jezus, daar mogen zijn waar u bent. En we bidden, Heer, als we straks uw woord mogen openen, dat u zelf dat woord aan onze harten openbaart. Want wij verstaan het van nature niet. Maar wilt u het doen? Wil u ons opbouwen vanmorgen, bemoedigen en als u het nodig vindt, Heer, ook vermanen? Want heel uw doen is liefde alleen. We bidden, Heer, voor de zieken in de gemeente. Ik ken ze zo niet bij naam, maar u kent ze allen bij naam. Wilt u bij hun zijn? Wilt u troosten? Wilt u nog genezing schenken? U de grote genezer, maar bovenal vrede en rust. Dan bidden we ook, Heer, voor Guus en Jannie Brinschen daar in Brazilië, waarvan we net hoorden dat die schoonzoon plotseling overleden is, ook voor zijn vrouw, voor Lisbeth. Heer, dat zijn van die dingen die wij absoluut niet begrijpen, daar hebben we dan geen antwoord op. Maar u voor ze bidden, Heer, dat u troost, want wie kan het tranen drogen? Dat Jezus immers geen, en daarom willen we ze bij u brengen. En zo willen we ook, Heer, dit samen zijn in uw handen leggen. Wilt u de rijen doorgaan, wilt u een ieder zegenen. Uit genade en om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen, 112. Het eerste, tweede, vierde en vijfde. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid in een eerste rondgang, straks de tweede rondgang, voor het werk, u hebt het horen noemen, in de gemeente, En een extra voor de diaconie. 112, 1 en 2, 4 en 5. Als ik zo om me heen kijk, en dat kun je prachtig altijd doen, hè, van deze plek, dan zie ik een heel rijk geschakeerd gezelschap. Oudere mensen, oude mensen, oudere mensen, jonge mensen. Ik zou er bijna wij willen zeggen blank en bruin, maar dat zie ik vanmorgen niet. Maar ik moest eraan denken vanmorgen. Vroeger zongen de kinderen altijd zo'n lied, hè? Blank en bruin en geel en zwart hebben een plaats in Jezus' hart. Nou, wie u ook bent, hoe u gekomen bent, de Bijbel zegt u bent allemaal het voorwerp van Gods liefde. Dat is heel bijzonder. En als u de Heer Jezus kent, als dat momenten geweest is dat uw hart en leven, ouderen, jongeren, aan hem hebt toevertrouwd, dan mag u door genade een kind van God zijn. Dat is heel bijzonder. Staan we niet altijd bij stil? Maar dat is natuurlijk wel zo. Ben je vrij van zonde, schuld, dan heb je eeuwig leven. Heb je een geweldige toekomst. Dan heb je leven uit God. Dan behoor je tot de bruidsgemeente die de bruidegom verwacht. Dat is heel bijzonder. Dat is een unieke positie. Maar, en dat moeten we goed beseffen, dan zijn we ook bijzonder het mikpunt van de vijand. Als je in het eigendom, zei wijlen dominee Glashouwer eens een keer, van de Heere wordt, dan krijg je de duivel als tegenstander. En dan krijg je strijd. En wie als gelovige zal dat ontkennen, dat er strijd is? Maar het heeft wel te maken met je geestelijk leven. En ik denk dat dat erger wordt naarmate de tijd komt dat hier Jezus komt. En ik geloof dat we daar vlak voor staan. Hij tracht ons te manipuleren, te indoctrineren, verwarring te stichten in gemeenten. En waar je ook komt in Nederland, je komt het overal tegen. En gelovigen, een hele oude broeder zei dat tegen zijn keer tegen mij, 30 jaar geleden. Jongetje, toen was ik nog een klein jongetje. Als je ooit zo ver komt dat je in je leven de Heer Jezus wil blijven volgen, dan zal er een moment komen, dan kom je alleen te staan. Toen zei ik, ja, dat zal best. Maar dat drong heel niet op me door. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer je omziet, is dat waar. Als je consequent de Heere wil volgen in alles, kom je alleen te staan. En veel gelovigen hebben daar moeite mee. En sommigen gaan onderuit, echt waar. Vanwege de geniepige aanvallen van de vijand. En toch kan het ook een zegen zijn. Er was een man in de Bijbel die stond heel alleen, Simson. Ik ga er niet over spreken vanmorgen, maar ik noem het als voorbeeld. Maar in dat alleen zijn was juist zijn kracht. Hij was volkomen afhankelijk van de Heere, want hij had de Heere gelofte gedaan. Hij was Nazareër God. Hij was geheiligd. En geheiligd betekent apart gezet. En de Heere ging hem ook bijzonder gebruiken. Althans, dat was de Heere zijn bedoeling. Maar toen hij zijn belofte brak, toen was zijn kracht verdwenen. En ik denk dat daar een grote les voor ons in zit als gelovigen vandaag. Wat zegt Mozes aan het eind van zijn leven tegen Israël? Ik hou u in Deuteronomium 30, ik houd u het leven en de dood voor. Kies dan het leven. Een keuze maken. Eén keer, natuurlijk, voor de Heer, maar ook vaak weer elke dag in je leven. Keuzes maken om de Heer te volgen. Jozua zegt aan het eind van zijn leven tegen Israël, kies dan wie gedienen zult. Maar ik en mijn huis, zij die zullen de Heere dienen. En wat zegt Elia op de Karmel in 1 Koningen 18 tegen Israël? Wat willen jullie nou? Wie willen jullie nou dienen? Baal of Israël? Hoe lang gaan jullie aan beide zijden mank? Kies dan. Als je Baal wil doen, doet het dan 100%. Maar als je de Heere wil dienen, kies hem dan 100%. Dient hem dan 100%. Maar ga niet van twee walletjes eten. Veel gelovigen hebben een keus gemaakt. Gelukkig. Maar moeten constateren dat ze de eerste liefde kwijt zijn. Wat zegt de Openbaring 2, de brief aan de Efeze? De Heer Jezus prijzen, althans daar begint hij mee. Ik weet jullie werken, ik weet jullie volharding. Ik weet jullie trouw, we zouden zeggen, ik weet jullie Bijbel lezen, jullie je inzet, je naar de gemeente gaan, meedoen, geven. Maar zegt hij, ik heb tegen u, wat? Dat u eerst de liefde kwijt bent. De Duitse vertaling zegt zo mooi: u hebt mij niet meer zo lief als in het begin. En ik denk, lieve mensen, dat dat in heel veel gemeenten, maar ook in heel veel persoonlijke levens, maar ook in heel veel huwelijken, christelijke huwelijken, het grote probleem. Want dat was die eerste liefde. Nou, dat was de liefde, zoals Hooglied het zegt, van de liefde van de bruid tot de bruidegom. Nou, wat was dat? In die periode, vlak voordat je ging trouwen, althans zo was het vroeger. Dan ging je hele aandacht uit naar hem of naar haar. Je was helemaal gefocust op hem, want daar ging het naartoe. Vandaag doen ze het anders, maar althans sommigen. Het Oude Testament drukt het zo uit. Namelijk in het Nazareeschap. En dat wil ik met u lezen uit nummer 6. En Nazareeën was afgezonderd voor de Here. Apart gezet voor de Here, was aan de Here toegewijd. En ik denk dat het daar nou precies om gaat in het leven van de gelovigen. Nummer 6. De versen 1 tot en met 12. En u moet thuis het hele hoofdstuk maar eens doorlezen, maar het gaat mij vooral om die eerste 12 versen. Nummer 6, vers 1. En de Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer iemand, man of vrouw, een bijzondere gelofte wil afleggen, Statenvertaling zegt, zich af wil scheiden, de Nazareeën gelofte. Waarom dan? Nou, om zich aan de Heere te wijden, want daar ging het natuurlijk om. Dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden. Geen azijn van wijn of van bedwelmende drank nog drinken, nog enige uit druiven bereide drank. En geen druiven heten, nog verse, nog gedroogde. En al de tijd van zijn Nazareeënschap zal hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is, van de pitten af tot de toppen der ranken toe. Dat was het eerste. Al de tijd van zijn Nazareeënschap, en dat is het tweede, zal geen scheermes over zijn hoofd komen. Totdat de tijd van welke hij zich aan de Heere gewijd heeft ten einde is, zal hij heilig zijn. Hij zal zijn hoofd daar lang laten groeien. Al de tijd dat hij zich aan de Heere gewijd heeft, dat is het derde, zal hij bij geen doden komen. Aan zijn vader, nog zijn moeder, aan zijn broer, nog aan zijn zuster mag hij zich na hun sterven verontreinigen. Want het Nazareeënschap zijn Gods is op zijn hoofd. Al de tijd van zijn Nazareeënschap is hij de Heere heilig. Sterft echter geheel onverwacht iemand in zijn omgeving, zodat hij het hoofd daar van zijn Nazareeënschap verontreinigt, dan zal hij zijn hoofd daar afscheren op de dag van zijn reiniging. Op de zevende dag zal hij het afscheren. En op de achtste dag zal hij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven naar de priester aan de ingang van de tent der samenkomst brengen. Dan zal de priester de ene tot een zondoffer en de ander tot een brandoffer bereiden. En hij zal verzoening over hem doen, omdat hij zich door aanraking van een lijk heeft bezondigd. En hij zal op diezelfde dag zijn hoofd heiligen. Dan zal hij opnieuw aan de Heere de tijd van zijn Nazareeënschap wijden en een 1 jaar schaap tot een schuldoffer brengen. De voorafgaande tijd zal niet meetellen, omdat zijn Nazareeënschap verontreinigd was. Tot zover het Oude Testament. Het Nieuwe Testament zegt het in Romeinen 12 zo. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer of brandoffer. Dit is uw redelijke eredienst. Er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallene en volkomene. Tot zover de lezing van Gods woord. Maar voordat we erover nadenken, krijgt u nog gelegenheid om uw gaven te geven voor het bouwfonds. En zingen we van 124 alleen de eerste beide coupletten. 124, de versen 1 en 2. Ik heb met u gelezen, broeders en zusters, nummer 6, en daar ging het over het Nazareërschap. We leven in de eindtijd. En ik denk dat dat hier vaak gezegd is. En dat is niet niks. Dat moeten we ook niet gaan bagatelliseren. Want de vijand van God en dus ook van de mens valt Gods kinderen in deze tijd op een onvoorstelbare wijze aan. We leven in de vuurlinie. Ik las eens een keer het verhaal van een jonge soldaat die werd opgeroepen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog om te vechten op de Grebbeberg. Daar is toen ongelooflijk hard gevochten. De ouderen zullen het nog wel weten. Maar die jongen had nauwelijks een opleiding gehad, had nauwelijks een geweer vastgehouden en werd in de vuurlinie gestuurd. En toen de vijand begon te schieten, toen holde hij terug naar de kapitein en zei: kapitein, ze schieten echt met scherp. Waarop de kapitein zei: dacht je dat ze met tomaten aan gooien waren? Lieve mensen, de vijand schiet vandaag met scherp. En dat is niet niks. En ik denk dat dat komt omdat hij nog maar weinig tijd heeft, dat hij dat weet. En met name mensen die de Jezus lief hebben, die hem willen volgen, zijn het mikpunt van zijn strategie. Als u de Heere kent, dan bent u het eigendom van hem. Niet meer van hem. Dat was vroeger zo. Maar dan zal hij proberen om u te intimideren, zodat u maar niet bruikbaar wordt voor een ander. Dat is de strategie die hij vandaag toepast. En helaas moet je zeggen dat hem dat bij veel christenen lukt. Ze zijn er nog wel. Ze geloven wel, maar ze zijn geestelijk dood. Ze zijn behouden door het geloof in de Heer Jezus. Maar niemand heeft nog wat aan ze. De Heer niet en de wereld ook niet. Voor de wereld zijn ze te ver gegaan en voor de Heer zijn ze niet ver genoeg gegaan. Oh ja, ze zijn tot geloof gekomen. Tuurlijk, gelukkig. Ze waren blij, ze waren dankbaar, ze hadden vergeving van zonden, ze hadden leven uit God, ze getuigden van hem. Maar ja, het is allemaal zo anders geworden. Ze vinden het allemaal wel best op dit moment. De eerste liefde is weg. Ze leven eigenlijk een beetje in de nederlagen ook. Er is een lied dat zegt: ze gaan voort van kracht tot kracht, dat is een psalm uit de oude bundel. Maar soms denk ik wel eens, je kan dan beter zingen, besukkelen van de ene nederlaag naar de andere nederlaag. Maar dat is niet wat God bedoeld heeft. Ze staan niet meer in de brand voor de Here. Er waren twee jongens op catechisatie en die hadden een discussie over het roken. Nou zei die ene, ik geloof dat een christen niet roken mag. Nou zei die ander, ik zou niet weten waarom niet. Dat doet toch niks verkeerds mee. Hij zei, weet u wat, we zullen de volgende keer aan de dominee vragen. De catechisatie begon met: dominee, we hebben eerst een vraag voordat u begint. Mag een christen roken? Waarop de dominee zegt: een christen roken? Een christen moet in de brand staan voor de Here. Hij sloeg de spijker op de kop. En de vraag is, lieve mensen, staan wij nog in de brand voor de zaak van koning Jezus? Hoe was dat toen we tot geloof kwamen? We hadden zoveel beloofd. Heren, we zullen dat doen, we zullen zus doen, we zullen ons leven aan u geven. We waren laaiend enthousiast. Dan zegt: Heren, neem ons lichaam aan, neem ons leven, neem onze tijd, neem onze geld. Neem mijn leven, laat het hier, zegt een van de liederen, toegewijd zijn aan u. En dat meenden we ook. Maar ja, het is allemaal zo anders gelopen. We gingen leven, we leefden in andere tijden, ging ons allemaal voor de wind. De Heere zegende ons enorm. En we vergaten wat we de Heere beloofden. Dat was het probleem van Israël in Canaan. God had u geweldig gezegend. Maar toen het allemaal goed ging, vergaten ze langzamerhand wat de Heere beloofd had. We lezen in Jozua, nadat Jozua overleden was en zijn geslacht overleden was, ging Israël weer de Baals dienen. Toen waren ze vergeten wat God hun gezegd en gezegend had. Maar weet u wat het probleem is? Wat wij de Heer ook beloofd hebben, Hij vergeet het niet. Hij weet exact wat u beloofd hebt. Weet u wat Deuteronomium 23 zegt? Wanneer gij u de Heer uw God een gelofte gedaan hebt, zult gij er niet mee talmen naar in te lossen. Want de Heer uw God zou ze toch van u eisen. En dan zou ge u bezondigen. Dus wij kunnen wel eens een belofte vergeten in ons enthousiasme. Maar de Heer vergeet het niet. Heel begrijpelijk, want we gaven volkomen vrijwillig ons leven aan de Heiland. En als wij niet doen, lieve mensen, of vergeten zijn wat we de Heer beloofd hebben, dan komen we gegarandeerd vroeg of laat in de problemen. En dat zie je ook. En sommigen zullen dat ook in eigen leven ervaren hebben. Waarom staan die verhalen allemaal in de Bijbel? Nou, 1 Korinthe 10 zegt dat al deze geschiedenissen geschreven zijn, ons gemeente van deze tijd ter voorbeeld, ter lering en ter waarschuwing. Wat hebben we gelezen over die Nazareeën? Hij moest zich van 3 dingen onthouden. Van wijn. Hij mocht zijn haar niet laten afscheren. En hij mocht geen doden aanraken. Wat heeft ons dat te zeggen vandaag? Het staat er natuurlijk niet voor niks, dat begrijpt u wel. Ik denk heel veel. Wijn is in de Bijbel altijd een beeld van aardse vreugde, aardse genoegens. Dingen waar je als gelovige ook aan vast kunt zitten. Je huis, je werk, je hebt van die workaholics, hè, dat is een modern woord tegenwoordig. Je vakantie, je hebt net allemaal vakantie gehad, prachtig toch, fijn. Je hobby's, je familie, je vrouw, je man, je kinderen. Zijn dat dan slechte dingen? Dat zijn geweldige dingen, daar mag je de Heer voor danken. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? Je kunt er aan, het kan je zo in beslag nemen. Ik spreek ook uit eigen ervaring hoor. Het is altijd makkelijk om dat tegen een ander te zeggen. Maar het woord van God is altijd een boemerang. Kom altijd weer terug naar jezelf. Je kunt zomaar de dingen vastzitten. Dat je visie, je zicht op de Heere beneemt. Ja, zou iemand zeggen, maar moeten we dan als monniken gaan leven? Mogen we er helemaal niks meer? Nou, ik geloof dat de vraagstelling niet goed is. De vraag is niet of we niks meer mogen. De vraag is ook niet of je als een monnik moet gaan leven. Maar de vraag is of we de Heere toegewijd willen leven wat we hem uiteindelijk beloofd hebben. Willen we doen wat we hem beloofd hebben? Waar is je hart op gericht? Op hem? Of op wat anders. Wat kan er tussen jou en tussen de Heer staan? Tussen u en tussen de Heer staan? Iemand zal ooit eens, tussen mij en deze wereld ligt het kruis van Golgotha. Dat is waar. Maar wat kan er geweldige dingen tussen de Heer en tussen ons staan? Dingen die je werk, die je zicht, die je toewijding aan de Heer in beslag kunnen nemen. Kunnen bezoedelen eigenlijk, zodat je er niet aan toe komt. Dat was het beeld van de wijn. Er was nog een tweede. Hij mocht geen scheermes op zijn hoofd hebben, al de tijd dat hij in Nazarene was. Beetje merkwaardig, want in 1 Korinthe 11 vers 4 staat dat het voor een man een schande is om zijn haar lang te dragen. Dan zou je denken, nou, dat is dan met elkaar in tegenstelling. Nou, dat is het dus niet. De Duitse vertaling zegt, als teken van zijn belofte zal hij zijn haar laten groeien. Het moest een uiterlijk teken zijn. Het was toen, in ieder geval, voor een man een oneer om lang haar te hebben. Hij was anders dan andere mensen. Hij viel op. Hij had een uiterlijk teken. Hij zag af van zijn eigen eer, van zijn eigen rechten. Hij was bezig en was ook bereid om zijn smaad, de smaad van het Nazareeënschap te dragen, want dat was het eigenlijk. En dat was uiterlijk zichtbaar. Hoe is dat met ons als gelovigen die de Heer Jezus mogen kennen? Zijn wij zichtbaar als christen? Of weten de mensen alleen maar dat we op zondag naar de kerk gaan? Zijn we herkenbaar als gelovigen? Iemand zei eens een keer tegen mij, een ongelovige, nou, vandaag zie je geen verschil tussen christen en niet-christen. En helaas moet je zeggen dat dat maar al te vaak waar is. Zijn wij anders? Reageren wij anders? Zien wij af als gelovigen van eigen eer, van eigen roem? En geven al eer aan de Heer. Zijn wij bereid om zijn smaad te dragen? Zijn wij herkenbaar? Doen we ook wat we geloven? Het is van de bekende Charles Finney bekend dat hij nog niet tot geloof was gekomen, maar hij bezocht er wel een bijbelkring. Hij was geïnteresseerd. Charles Finney, de bekende opwekkingprediker. En op een avond toen het afgelopen was en ze naar huis liepen, kwam er een man naast hem lopen en die zei, broeder Finney, we zullen gaan bidden dat u net zo wordt als zij, als wij. Hij zegt, nou doe dat maar niet. Doe dat maar niet, nee, zegt hij. Hij zegt, ik loop hier nou een poosje mee. En ik bezie jullie allemaal zo. Jullie hebben het over blijdschap en vreugde en liefde voor elkaar. En verzoening en verwachting. Hij zegt, maar ik zie er niks van bij jullie. Hij zegt dus, of het klopt met jullie niet, of het klopt met die Bijbel niet. Nou, later is hij erachter gekomen dat het met die Bijbel wel klopte. Zo kan het ook zijn. Stralen wij uit, laten we zien wat we geloven. Wat zijn christen toch nog heel vaak snel aangebrand, toch? Ja, zeggen we dan, we zijn maar mensen. Ja, ja. Maar Paulus zegt ook, maar gij geheel anders. Dat zijn we ook als christen gauw op onze tenen getrapt. Ik ben al meer dan 20 jaar oudste in de gemeente. En we kunnen de vergaderingen van de broederraad soms heftig zijn op onbenulligheden. En dan denk ik, jongens, als je naar huis gaat, hoe kan dat nou toch? Mensen die de Heer kennen, hoe kun je nou zo? En dan heeft het toch altijd weer te maken met ons eigen egocentrisch denken. En dat bedoelen we niet zo. Maar het gebeurt wel. En dat ziet de wereld ook. Willen wij zijn smaad dragen? Er staat in de Bijbel, indien wij willen delen in zijn lijden. Een volging van Christus maakt ook lijden mee. Misschien nog niet verbaal hier, maar dan is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Zijn wij herkenbaar als christenen die zeggen de Heer te kennen? Dat is nog een derde punt. Hij mocht geen doden aanraken. Zelfs zijn eigen vader, moeder niet, broer of zuster niet. In de Bijbel is dood altijd het beeld van onvruchtbaarheid, van zonde, van dode werken, van verontreiniging. De dood en het leven horen niet bij elkaar. Je hoort wel eens mensen zeggen, nou ja goed, dat is helemaal zo. De dood hoort nu helemaal bij het leven. Nou, dat is niet waar. Dat heeft God nooit bedoeld. De Bijbel leert anders. Je zegt dat de dood is gekomen in gevolg van de zonde van de mensheid. Maar de dood hoort nu bij het leven. De dood hoort bij de vijand van God. En dat is God, nooit, God heeft dat nooit bedoeld. Een gelovige is iemand die de Heer van het leven kent. En die zal zich verhouden van zonde, van onreinheid, van onvruchtbaarheid, van dode werken. Dingen die zijn geloofs, die zijn relatie met de Heer kunnen schaden. Hoeveel kostbare tijd. Tijd van de Heer. Want die hebben we ook gegeven toen we tot geloof waren. Hoeveel kostbare tijd van de Heer besteden we ook als gelovigen niet aan nutteloze dingen. Toch? Het is duidelijk dat het natuurlijk in deze dingen niet om behoudenis gaat. Om geloofszekerheid. Om eeuwig leven. Nee, het heeft te maken met je relatie met de Heer. Waar leef je voor? En waar wil je voor leven elke dag? Ik noem in het begin even de naam van Simson. Hij heeft een hele trieste geschiedenis. Hij verraadt zijn geheim. Hij breekt zijn belofte. En zijn kracht is weg. Hij komt in de molen, wordt blind. Zijn ogen worden uitgestoken. En hij is niet meer bruikbaar voor de Here. Als wij als gelovigen onze beloften verbreken, dan zijn we niet meer bruikbaar voor de Heer. Dan is onze kracht weg. Dan zijn we blind, dan kunnen we de dingen niet meer onderscheiden. En dan leiden we ene nederlaag op de andere. Ja, je kan natuurlijk net doen alsof. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling. In wijn drinken, beeld van aardse genoegens, zijn hoofd aan niet afscheren, bereid om de smaad te dragen en je niet van te reinigen met dode wijk. Maar, als we dan gestruikeld zijn, en wie struikelt niet? Is dat dan het einde van het verhaal? Is het dan over en uit? Nee. Want wat heb ik u gelezen uit nummer 6? Er was een tijd van herstel mogelijk. Hij mocht weer terugkeren. God is een God van genade. En ik ben zo blij dat ik dat ook zeggen mag. Dat er bij de Heere altijd weer een opnieuw beginnen is. Hij moest 2 jonge duiven, 2 tortelduiven nemen. 1 tot zondoffer, blijdenis van schuld. En de andere tot een brandoffer. De totale overgave. U weet, het beeld van een brandoffer is dat er niets van over mocht blijven. En dan mocht hij opnieuw beginnen. Maar de voorafgaande tijd werd niet meegerekend. Dus dat was verloren tijd. Dat was zonde. Dat zullen we ook moeten bedenken. Als we eens gefaald hebben dat de voorafgaande tijd, dat we niet bruikbaar waren, was verloren tijd voor de Heer. Onze tijd, zijn tijd. Hebben wij wel eens dingen beloofd aan de Heer? Ja, toen u tot geloof was, hebben we gezegd, Heer is mijn zonde, mijn schuld. Maar misschien heb u ook wel gezegd, Heer, ik zal in de zending gaan. Of ik gewoon goed werk voor u doen. En als ze me vragen, Heer, dan zal ik een taak in de gemeente op mij nemen. Wat zitten we verlegen tegenwoordig om mensen? Het zijn altijd dezelfde mensen die wat doen moeten, toch? Of misschien zitten hier wel mensen die al lang geleden gezegd hebben, Heer, en als ik het nou weer hoor, dan zal ik me laten dopen. Maar ja, beloven is 1, wat vervolgens ook doen is 2. Toen Simson zijn gelofte verbrak, was zijn kracht verdwenen. Op het moment dat u uw belofte verbreekt, is uw kracht verdwenen. Dan sta je niet meer om de overwinning, dan leid je de nederlaag. Maar, de Bijbel wijst nogmaals een weg terug. Het zondoffer en het brandoffer. Belijdenis van schuld. En opnieuw toewijding in het brandoffer. Verzoening door het bloed van het lam. Dat is het geweldige. Dat we in deze genadetijd opnieuw mogen beginnen. Er zijn zoveel in ons land die de Heer nog niet kennen. Er zijn zoveel die misleid worden door de vijand. En de Heer wil zijn kinderen gebruiken in deze laatste uur. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. We leven in de heindtijd. Het is heel laat op Gods klok. Als je goed luistert, kun je de voetstappen van de komende koning horen. Het feit dat we hier nog zijn, betekent dat de Heer nog een taak voor je heeft. En ik hoop dat we allemaal de uitspraak laten horen, goed gedaan, wel gedaan, gij goede dienstknecht. Over weinig heb ik u gesteld, over veel zal ik u stellen. En lieve mensen, laten we het woord van God ernstig nemen vanmorgen. En laten we niet doen zoals die man die een ernstige preek hoorde tegen zijn vrouw zei, het is jammer dat Henkie vanmorgen hier was, want het was nou precies voor hem bestemd. Zo zitten we vaak te luisteren. Ja, u niet, andere gemeente. Maar God heeft u vanmorgen op het oog, echt waar. En als u de Heer kent, u bent afgedwaald of u hebt u niet aan uw belofte gehouden, dan mag u vandaag opnieuw beginnen. Er was een herstel mogelijk. En als u de Heer nog niet kent, u hebt nooit het moment in uw leven gekend dat u zich bewust aan hem hebt toevertrouwd. Dan mag u dat ook vandaag doen. De Heer is gaarne bereid om te vergeven. Wie je ook bent, ouderen, jongeren. Je hebt allemaal een eeuwig leven voor de boeg. En dat kan maar zo afgelopen zijn. Ik meen dat ik het hier de vorige keer verteld heb, maar dat is ook niet zo erg. Petrus zegt in zijn brief, ik zal jullie er steeds aan herinneren. Mijn jongere broer van mij zat te eten, kerngezond, en hij zakt opzij en hij is overleden. Zo van het een op het andere moment kan de Heer je oproepen. En dat is niet om u bang te maken, maar dat is wel de realiteit van het leven. Nou, we hebben het aan die schoonzoon van Guus Brinken gezien, Brinksken. Het kan maar zo gebeuren. En weet u dan allemaal zoals je hier zit, dat je vrede hebt met God, dat je leven hebt met God, dat je weet dat je zonde en schuld vergeven zijn door het offeren van Jezus Christus. Zo niet, dan bent u in levensgevaar. Maar dan zeg ik het ook. Dan mag je vandaag nog je hart en je knieën buigen en aan de Heere toevertrouwen en hem danken voor het offeren wat hij voor jou, voor u persoonlijk wilde doen. Als wij komen met een verlangend hart, of om opnieuw te beginnen, of voor het eerst, dan staat de Heere met geopende armen om u te ontvangen. Want God is liefde. Dat is de ene kant. Maar God is ook heilig. Dat is de andere kant. Maar hij wil gaarne vergeven. Hij wil je gaarne gebruiken in deze laatste tijd. De Heer geeft u genade om daarover na te denken. Amen. We willen samen danken. Ja, Heere, we willen u danken dat we hier vanmorgen een moment bij elkaar mochten zijn. We hebben nagedacht, Heer, over de wet op het Nazareërschap. En er was natuurlijk veel meer van te zeggen, maar Heer, we bidden dat we met elkaar, ook ik, begrepen hebben wat u bedoelt, Heer. Wat u verstaat onder toewijding, wat u verstaat onder een relatie met de Heer Jezus, wat u verstaat onder een leven met u. En dan moeten we belijden, Heer, dat we daar, ook ik, allemaal regelmatig in falen. Hopeloos in falen. Maar dank u wel dat er dan altijd een weg terug is, dat er een weg van herstel is. Wilt u het woord aan onze harten uitwerken. We danken u voor het moment dat we hier samen mochten zijn. We willen ook al bidden voor vanavond, Heer. De broeder hier spreekt, wil hem ook genade geven bij het openen van uw woord, bij het openen van zijn mond. En dat ook vanavond, Heer, mogen worden opgebouwd in ons allerheiligst geloof. Heer, geef ons nog een gezegende dag deze zondag. En we danken u hartelijk dat u wilde spreken, dat u nog spreken wilt, elke dag opnieuw. Maar we danken u bovenal voor uw wonderbare gave van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. We willen tot slot zingen 120, 1 en 2 en na de zegen het derde. 120, het eerste en de tweede en na de zegen het derde. Dat tweede lied, dat gaan we staande zingen. En ik hoop dat u goed naar de woorden kijkt. Heer, mijn wil leg ik voor u neder, enzovoort, enzovoort. En ik zou u echt willen vragen, als u dat niet echt bereid bent om te doen, kunt u beter niet meezingen. De Heer ziet niet alleen wat je denkt, maar de Heer ziet ook wat je zingt. Het is een heel ernstig lied, maar dat wou ik u dus vragen. Het tweede lied gaan we staande zingen. Geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom, en wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap en de bijstand van de Heilige Geest die altijd Heer Jezus zal verheerlijken. Met een ieder van ons zijn en blijven, totdat Jezus komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.